veelste.
Oké, okay, laten we verder gaan. We hebben net gelezen over dat... Over dat meisje dat dus eigenlijk bevrijd wordt. Zij was... haar leven stond in teken. Zij was dienaar van een pythongeest. En daarvan wordt ze vrij. En dus is ze vrij ook om haar leven, hè, zo zou je het ook kunnen zien, om haar leven nu in dienst van een andere heer te stellen. Er staat niet bij of ze een gelovige wordt. Maar misschien wel. En ik vind het zelf een heel mooi beeld. Want dan heb je het beeld dat de eerste gelovige in Europa een rijke Jodin is. De tweede gelovige in Europa is een Griekse slavin. Ja. Een heel ander persoon. Dat vind ik het mooie. Het is heel divers, laat dat eigenlijk zien. Maar natuurlijk gaat dat niet goed. En dan lezen we verder in, in vers 19. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein. Ik kan me voorstellen dat als er in die stad inderdaad allemaal van die Romeinse veteranen leefden, potige mannen die van alles hadden meegemaakt in het leger, dat die wel de capaciteit hadden om Paulus en Silas zo even in hun nekvel te pakken en naar de markt te slepen. Handelingen 16. Vers 20. En dan moet je dus ook weer even de moed voorstellen. Ja, ik kan het me dus niet voorstellen dat je dat durft. Van Paulus en Silas. Waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. En ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in de praktijk brengen. Het zijn Joden. Nou, Tjerk. Puur antisemitisme hier. Maar dat is het ook. Hè. Ze worden, die mensen zijn kwaad omdat ze hun bron van inkomsten kwijt zijn. Maar dat is niet de aanklacht die ze inbrengen. De aanklacht die ze brengen is, het zijn Joden en die doen iets wat wij als Romeinen niet mogen doen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas. Waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Inderdaad, in het blok. Nou, hier zie je een plaatje van een gevangenis, of waarvan ze zeggen dat het een gevangenis is, wat nu nog over is, wat je nu nog kan bezichtigen in Filippi. Waar natuurlijk een bordje bij staat, dat zie je nu niet, dat dit de gevangenis was waar Paulus in heeft gezeten. Of dat echt zo is, is volgens mij niet bekend. Maar het geeft wel een idee, misschien. Handelingen 16, vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niks aan, we zijn immers nog alle hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Nou, wat je hier dus ziet, hè, dat Paulus wordt eigenlijk op een onterechte aanklacht samen met Silas veroordeeld, in de gevangenis gestopt. Paulus zegt niks. Ik vind dat best wel Dat doet me ook weer denken aan Jezus, om het zo maar te zeggen. Paulus zegt niets, dat komt pas later. Die ondergaat dat allemaal. En met Silas beginnen ze dan, hè, waar ik het zondag over hebben gehad, gewoon het goede in te zien van hun situatie. Zelfs in die gevangenschap zien ze het goede en ze beginnen God te loven. Wat een voorbeeld is dat. Om dat te doen in zo'n situatie waarin je zelf zo beperkt wordt. Maar nogmaals, ik denk dus dat Paulus dat doet omdat hij echt gelooft dat God zo'n moeilijke omstandigheid gewoon gaat gebruiken. En dat is dus ook wat je ziet. Er komt een aardbeving, al die boeien raken los. Toch blijven Paulus en ook al die andere gevangenen zitten. Die andere gevangenen die zullen ook enorm onder de indruk zijn van wat er op dat moment gebeurt. En die gevangenbewaarder die komt daar binnen, die ziet dat ze daar allemaal zijn. En zijn eerste vraag is, wat moet ik doen om gered te worden? Die had waarschijnlijk ook van Paulus gehoord. Die had waarschijnlijk ook die boodschap gehoord die Paulus verkondigde. Die geloofde daar eerst geen snars van. Maar nu is hij zo onder de indruk dat hij die vraag stelt. Wat moet ik doen om gered te worden? En wat is het antwoord daarop? Het enige wat je hoeft te doen is geloven. Simpel, hè? Geloven. Vertrouwen betekent dat eigenlijk, hè? Dus niet geloven dat God bestaat, maar ga je leven op God bouwen. Ga in je leven op God vertrouwen. Eigenlijk wat Paulus dus ook in zo'n ultieme situatie als in de gevangenis laat zien. En dan lees je toch, dat vind ik, ik wil het toch even noemen, dan lees je toch dat hij, ook al zegt Paulus, je hoeft alleen maar te geloven, toch wordt die man gedoopt. En ieder die in zijn huisgezin is, ook gedoopt. Je ziet dus hier ook bij Paulus dat dopen helemaal geen voorwaarde is of iets. Dat is gewoon een logisch uitvloeisel van het feit dat iemand tot geloof komt.
Het is wel een beetje bijzonder uitgang natuurlijk. Hè? Bij de deur dat hij daar ook uit de boeien kwam.
Ja.
Van geen steen naar beneden, er is niemand gedood. Dus hier naar haar peen, ergens anders, dus stort alles in.
Ja.
Ja.
Maar wat mij hier ook opvalt, wat moet ik doen? Geloof in de Heer Jezus. En u zult gered worden en uw hele huis.
Ja, daar is dus heel veel discussie over. Of nou hiermee bedoeld wordt dat door het geloof van die man ook zijn huisgezin gered wordt. Of dat Paulus bedoelt, hè, als jij gelooft, zul je gered worden. Maar dat geldt ook voor heel je huis. Als die tot geloof komen, zullen ze gered worden. Ik denk zelf het laatste, maar...
Ja.
Nee, er zijn mensen die lezen het.
Ja, aan de andere kant is de man het hoofd van het gezin en dat was veel sterker als nu.
Ja, dus er zijn mensen die lezen het. Als jij tot geloof komt, is ook heel je huisgezin gered.
Ja, ja. En dan kan je niet onderuit, want je vader bepaalt dat.
Ja. Wat ook het mooie is, hè, als je weer aan dat lijstje mensen denkt die tot geloof komen, die bij die gemeente komen, is dat je dus eerst een rijke Jodin hebt en dan een Griekse slavin. En hier heb je waarschijnlijk een Romeins soldaat. Weer een ander persoon. En voor mij is dat gewoon een teken dat laat zien in het boek Handelingen, het evangelie is er voor alle mensen. Voor alle soorten mensen. Je ziet hier dat drie soorten mensen worden aangesproken door Paulus en door dat evangelie en door de gebeurtenissen. Lezen we even verder vanaf vers 35, ja? Ja, wat ik zeg.
Als je daar leest over die mannen, die mensen die in dat huis komen, dan staat er, en ze spraken tot hem het woord van de Heer tezamen met alle in zijn woonhuis. Dus tezamen betekent eigenlijk, er zijn meer mensen blijkbaar in dat woonhuis tot wie gesproken wordt.
Ja.
En daarmee zou je dus kunnen zeggen, oké, als daar gesproken wordt, kunnen zij alle tot geloof komen.
Ja. Ja, ik denk ook dat dat de bedoeling is van de tekst. Dus Paulus gaat vervolgens met hem mee. En daar gaan ze het evangelie uitleggen.
Ja.
Ja. Aan zijn en ieder die in dat huis is. En dat is niet alleen zijn gezin, maar dat is waarschijnlijk ook alle slaven, als hij die had. Iedereen die daarbij hoort. Ja. Dan 's ochtends, vanaf vers 35. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaren naar de gevangenis, met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken, ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten. En nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders. Wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze. Nou, hier lees je dus dat in de ochtend komt er het woord van die stadsbestuurders dat ze vrijgelaten mogen worden. En Paulus en Silas die pikken dat niet, want ze zijn allebei Romeins staatsburger. Je kan ergens anders in Handelingen lezen dat Paulus Romeins staatsburger was vanaf geboorte. Blijkbaar waren zijn ouders dat ook. En heeft hij door geboorte dat Romeinse staatsburgerschap gekregen, hoewel hij zelf Jood was. En dat gaf je bepaalde rechten, waaronder dat je niet zomaar een straf mocht krijgen zonder eerlijk proces. En het is dan opvallend dat Paulus nu, pas nadat hij die straf is ondergaan en nadat hij in de gevangenis heeft gezeten, pas nu daar een punt over begint te maken. Ja. Ik had het net met Tjerk erover dat het al opvallend is dat hij er een punt van maakt. Het is niet zo dat Paulus denkt, zo, om even jouw woorden te gebruiken, alles is genade, ik laat het gaan. Nee, Paulus die wil wel degelijk op zijn strepen staan. Maar je kan je afvragen, waarom doet hij dat nou nu pas? Waarom doet hij dat nou niet eerder? Waarom deed hij dat niet op het moment dat hij die stokslagen ging krijgen? Want je leest bijvoorbeeld verderop in Handelingen, als Paulus opgepakt wordt in Jeruzalem, dan willen ze hem ook geeselen. En dan zegt hij wel, ho, ik ben Romeins staatsburger, dat mag je niet zomaar doen. Dus hij had het wel kunnen zeggen, maar hij deed het niet. Waarom deed hij het nou niet?
De tweede keer was voortschrijdend inzicht.
Ja. Dat kan zijn. Of misschien kreeg hij toen de kans. Dat kan natuurlijk, dat hij ook de kans niet kreeg nu. Of dat hij dacht, dat heb ik een keer gehad. Dat niet meer. Ja.
Intuïtief voelde hij misschien dat hij hier iets te doen had. Dat hij hier iets ging, dat hij hier iets groter.
Ja, ik denk dat ook dus. Dat hij daar komt en dat hij dat lijden ondergaat. We hebben gelezen hoe hij tegen lijden aankijkt zonder. Ik denk gewoon dat hij denkt, ik onderga dit lijden, want dat gaat het goede voortbrengen. En dat is ook wat er gebeurt. En dat hij uiteindelijk dan toch zegt, ja, ik wil toch even het punt maken dat ik Romeins staatsburger ben, om er toch voor te zorgen, als hij daar weggaat, dat in ieder geval de stadsbestuurders wel zijn kant hebben gekozen. Dus dat alle gelovigen die hij daar achterlaat, niet sjaak zijn, en hetzelfde te wachten staat, dat zijn gedachte is, maar dat die stadsbestuurders bij hem in het krijt staan. En dat hij daarom het eerst laat gebeuren, en dan maakt hij er toch nog een punt van. Dat is mijn interpretatie hoor, maar je kan het ook anders.
Zou de Paulus en Silas in het huis van die bewaarder gekomen zijn zonder die wonden?
Nee, daarom. Dus dit was een soort demonstratie voor Paulus dat God door middel van lijden het goede bewerkt. Hoe keihard dat ook is.
Ik vind het wel grappig wat ze hem dan dus ook geloven dat hij dat is. Want het staat ook al waar je zegt, van zegt hij hè?
Ja, maar hij zal vast papieren hebben gehad, denk ik dan. Die in zijn kleren zaten, die ze van hem afscheurden. Ja, ik weet het niet.
Nee. Hij liet zien dat hij echt het had.
Maar ik gok dat je dat kon bewijzen. Ja. Maar ik weet ook niet hoe. Nee. Ja. Nou, dit gebeurt. Ga ik nog even terug naar het kaartje. Dit kaartje. Dit gebeurt dus allemaal in Filippi, waar Paulus dus later een brief aan schrijft. Ze denken dat dit zo gebeurt rond 49 à 50 na Christus. Dus weer zo'n 20 jaar. 15 tot 20 jaar na de gebeurtenissen met Jezus. En dat Paulus dan vervolgens aan de mensen die hier tot geloof zijn gekomen in deze stad, die dit allemaal hebben meegemaakt en deze verhalen kennen, dat hij aan hun een brief schrijft. En dat is misschien wel 5 jaar later of misschien wel 10 jaar later. Dat is gewoon niet helemaal zeker. In ieder geval gaat Paulus verder reizen. Dan komt hij in Thessalonica, waar hij dus ook later brieven aan schrijft aan die gemeente. Daar is het ook geen pretje voor hem. In Berea komt hij. Nou ja, daar is het wel een pretje, want daar kennen we dat verhaal van. Dat de mensen nagaan of het zo is wat Paulus allemaal zegt. Dan reist hij naar onder, reist hij hier in Griekenland, komt hij in Athene. Dat verhaal kennen we ook allemaal, dat hij op die Areopagus aan die Atheense filosofen iets gaat verkondigen. En dan reist hij hier naar Korinthe. En op Korinthe blijft hij lange tijd wonen, zo'n 1,5 jaar. En die gemeente die leert hem ook dus goed kennen. En daarom schrijft hij op een gegeven moment later ook 2 brieven aan die gemeente in Korinthe. En dan besluit Paulus weer terug te reizen. Komt hij heel kort in Efeze, maar zegt hij: ik kom nog een keer terug. En reist hij per schip terug helemaal naar Jeruzalem. Dat is zijn 2e reis. Ja. Wou ik daar verder nog wat over zeggen? Nee. En dan gaat Paulus op een gegeven moment aan zijn 3e reis beginnen. Begint ook weer vanuit Antiochië. En dan gaat hij weer al die plekken waar hij al is geweest, gaat hij weer bezoeken. Dan reist hij dus weer eerst hier onderin door wat wij nu Turkije noemden. Maar in plaats van dat hij tijdens zijn 2e reis gaat hij hier boven langs. Dan kan hij niet naar Azië reizen. Bij zijn 3e reis reist hij wel naar Azië. En dan komt hij dus in de stad Efeze weer terecht. En daar blijft hij lange tijd wonen. Wel zo'n 2 jaar, ja, uit mijn hoofd. En het idee is dus ook dat hij vanuit Efeze, of misschien iets later, zijn brieven aan de Korintiërs schrijft. Want in de tussentijd is ook een man genaamd Apollos in Efeze geweest. Die is naar Korinthe gegaan. Die komt dan ook weer in die brieven voor. En daar schrijft hij dus zijn brieven aan de Korintiërs. Dan gaat hij vanuit Efeze op een gegeven moment omhoog reizen. Komt hij weer door Macedonië. En komt hij dus weer in Filippi, waarschijnlijk. En ziet hij die mensen daar weer die hij daar heeft ontmoet. Misschien schrijft hij wel vanuit hier, schrijft hij de 2e Korinthebrief. Ergens op deze reis. Waarschijnlijk schrijft hij dat aan de Korintiërs. Maar dan reist hij zelf ook weer naar Griekenland, naar die Korintiërs toe. Daar blijft hij een paar maanden. En vanaf daar besluit hij naar Jeruzalem te gaan. Maar dan weet hij ook, als ik naar Jeruzalem ga, dat hoort hij ook overal. Dan staan mij boeien en lijden te wachten. En hij heeft ook in zijn hoofd, ik wil ook ooit nog naar Rome gaan. Dus hij reist dan weer terug. En dan gaat hij weer, eigenlijk via Macedonië, dus weer naar Filippi. Komt hij weer in Filippi, dus hij is daar, daarom zeg ik dit ook. Hij is daar meerdere keren geweest. Komt hij weer daar langs en dan reist hij per boot. Dan reist hij eigenlijk per boot langs Efeze. Dan hier op het strand spreekt hij af met de oudsten van Efeze. Dat is ook een heel bekend verhaal. En dan reist hij naar Jeruzalem. En in Jeruzalem wordt Paulus dan opgepakt. Waar ze hem dus ook willen gezelen en waar hij dan op dat moment wel zegt: ik ben een Romeinse staatsburger. En wat er dan in Jeruzalem gebeurt is dat Paulus wordt opgepakt, dan een heel proces ondergaat, 2 jaar daar in de gevangenis zit, niet in Jeruzalem, maar in Caesarea, en dan reist hij op een gegeven moment, dan heeft hij zich beroepen op de keizer. Hij zegt: ik wil voor de keizer terechtstaan, want ik ben een Romeinse staatsburger. En dat was een recht van Romeinen, om je te beroepen om tegenover de keizer te staan. Voor Paulus denk ik dat dat ook natuurlijk zijn idee is. Dan kan ik ook getuigen van Jezus voor de keizer. En dan reist hij dus per boot, dat is eigenlijk zijn 4e reis, per boot naar Rome, waar hij schipbreuk leidt, op Malta terechtkomt. En dan op een gegeven moment toch helemaal in Rome. En dat is helemaal aan het eind van het boek Handelingen, waar je kunt lezen dat hij in Rome terechtkomt. Nou, ergens in die tijd schrijft hij zijn brief aan de Filippenzen. Misschien wel in Rome. Misschien wel ergens anders. We weten dat hij die brief schrijft aan de Filippenzen als hij in de gevangenis zit. En je kunt bijvoorbeeld aan het eind van het boek Handelingen 28. Laten we dat maar heel even lezen, vanaf vers 11. Kun je lezen dat hij in Rome aankomt. Vanaf vers 11. Na 3 maanden vertrokken we met een schip dat op het eiland had overwinterd. Ja, dat is Malta. Dat was een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld. We deden de haven van Syracuse aan, waar we 3 dagen bleven liggen. Daarna lichten we de ankers weer en kwamen we aan een regium. De volgende dag stak er een zuidenwind op, zodat we binnen 2 dagen Puteoli bereikten. Daar troffen we leerlingen aan die ons uitnodigden om een week bij hen te blijven. Vervolgens gingen we op weg naar Rome. De leerlingen die van onze komst hadden gehoord kwamen ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken, met een soldaat als bewaker. En dan vers 30, helemaal het eind van Handelingen 28. Paulus verbleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Oftewel, Paulus kwam aan het eind van zijn 4e reis van al zijn heiligen, kwam hij in Rome terecht en daar verbleef hij tenminste 2 jaar onder bewaking, niet in de gevangenis, maar in een huis dat hij zelf had gehuurd. En toch wordt dit altijd een gevangenschap genoemd. En vanuit de gevangenschap heeft hij een aantal brieven geschreven. Waaronder misschien de Filippense brief. De reden voor hem om die Filippense brief te lezen, en dan ga ik naar Filippense 4 met jullie. We gaan nu een beetje bladeren in de Bijbel. Filippenzen 4, vers 18. Daar zegt hij: nu is mij alles vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Hij zegt hier tegen die Filippenzen, dus mij ontbreekt niets dankzij de gave die Epafroditus namens jullie heeft gebracht. Dus blijkbaar heeft een man genaamd Epafroditus, hè, dat leiden we daaruit af, die is naar Paulus gereisd. Paulus zit in de gevangenis, dat hebben we ook afgelopen zondag gelezen. En die heeft namens die Filippenzen, ja, hier dus, sorry, hier, heeft hij Paulus giften gebracht. Nee, het kan zijn dat Paulus in Rome zit en dat die Epafroditus dus helemaal naar Rome is gereisd. Dat zou kunnen over die Via Ignatia die we net zagen. Dan kun je helemaal zo naar Rome reizen. Het lijkt ook uit de Filippense brief. Ik ga het maar gewoon even allemaal laten zien. Het lijkt ook dat het Rome is. Want je kunt bijvoorbeeld in Filippense 1 vers 13 lezen. Dan zegt hij in de NBV: het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Romeinse hoofdkwartier, hier staat in het Grieks het praetorium. En bijvoorbeeld ook, dan gaan we naar hoofdstuk 4 weer, vanaf vers 22. Kijk hoe snel jullie kunnen bladeren in de Bijbel. Dan zegt hij: alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan. Daaruit lijkt het dus alsof hij die brief vanuit Rome schrijft. Hè, want hij heeft het over mensen die in dienst van de keizer staan. Hij heeft het over het Romeinse hoofdkwartier, praetorium. Dat is allemaal in overeenstemming met het idee dat hij dat vanuit Rome schrijft. Toch wordt tegenwoordig ook binnen de theologie wordt gedacht dat het niet per se Rome hoeft te zijn. Omdat het niet helemaal per se logisch is dat iemand helemaal vanuit Filippi naar Rome gaat reizen, bijvoorbeeld, om Paulus daarbij te staan. Het zou ook kunnen dat Paulus ergens anders, dichterbij of makkelijker te bereizen, gevangen zit. En dan zou je die woorden praetorium, Romeins hoofdkwartier, ja, praetorium, zeggen ze dan, dat is gewoon een Romeins hoofdkwartier. Dat kan in elke stad die een Romeins hoofdkwartier heeft. Dat is gewoon het huis van de Romeinse baas, de gouverneur in zo'n stad. En alle die in dienst van de keizer staan, eigenlijk staat er alle uit het huis van de keizer. Dat zijn gewoon alle slaven en dienstknechten van de keizer. Ongeacht in welke stad dit is. En zo zijn er ook mensen die denken dat Paulus deze brief misschien wel vanuit een andere gevangenschap heeft geschreven. Nou weten we vanuit het boek Handelingen dat Paulus 3 keer gevangen heeft gezeten. We hebben ze net allemaal langs gegaan. Hij heeft in Filippi gevangen gezeten. Hij heeft in Caesarea gevangen gezeten. En in Rome. Toch noemt Paulus bijvoorbeeld in de Filippense brief, noemt hij op een gegeven moment een medewerker, die noemt hij Clemens. En we weten vanuit de geschiedenis dat er ooit een Clemens was. Het is niet bekend of dat dezelfde Clemens is, maar dat zou heel goed kunnen. Dat was een apostolische vader. Hè? Dat was iemand die na de apostelen kwam. die eigenlijk een stokje overnam van de apostelen. Dat is de eerste, of niet de eerste, maar een van de eerste bisschoppen van Rome. Dat is dus ook een belangrijke man in de katholieke kerk natuurlijk, omdat zij denken dat dat een van de eerste pausen is. Maar in die tijd heette dat gewoon bisschop. En daarvan is nog een brief bewaard, die man, misschien wel 20, 30 jaar later, na Paulus, heeft gestuurd aan de gemeente in Korinthe. En daarin beschrijft hij ook, dingen over Petrus en over Paulus, hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Hij zegt ook dat Paulus op een gegeven moment naar het uiterste westen is gereisd, ook nog, hè, Spanje zou dat zijn. En hij zegt ook dat Paulus 7 keer gevangen heeft gezeten. Hè, dus als dat waar is, dan heeft Paulus niet die 3 keer gevangen gezeten, maar meerdere keren. Dus misschien zat hij ook wel ergens anders gevangen. En dat kun je ook weer lezen bijvoorbeeld, en ik vind het toch wel leuk om even aan jullie te laten zien. Als je bijvoorbeeld naar het begin van de 2e Korinthebrief gaat, 2 Korinthe 1, het idee is dat hij die Korinthebrief dus ergens tijdens zijn derde reis, als hij hier in Efeze zit en als hij daarna doorreist naar Macedonië, waarschijnlijk die 2e Korinthebrief hier in Macedonië, dat hij die daar heeft geschreven. En dan zegt hij in vers 8, jullie moeten weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, in Azië, dat is hier in Efeze, uitzonderlijk groot was. We hadden het zo zwaar te verduren, dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. Dus Paulus maakte iets mee wat levensbedreigend was. We waren er zelfs zeker van dat de doodvonnis al over ons was uitgesproken. En als je dan naar hoofdstuk 11 bladert, in vers 23... daar geeft Paulus eigenlijk een heel betoog om te laten zien dat andere mensen die het evangelie verkondigt, dat hij net zoveel recht van spreken heeft en ook echt een apostel is van Jezus. En dan zegt hij, zij zijn dienaren van Christus. Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Oftewel, Paulus zegt hier tijdens zijn derde reis al dat hij vaker gevangen heeft gezeten. Terwijl hij op dat moment eigenlijk alleen zijn gevangenschap in Filippi kende. En daarom is het idee, tenminste dat lees ik erin, is het idee dat hij misschien wel in Efeze, waar hij 2 jaar heeft gewoond, waar hij heel veel te verduren heeft gehad, waar hij in doodsgevaar is, waarbij hij dacht dat de doodsvonnis al over hem was uitgesproken. In de eerste Korintiërbrief kun je ook lezen dat hij zegt dat hij met wilde beesten heeft gevochten. Nou, misschien bedoelt hij dat letterlijk, hoewel ook heel veel uitleggers zeggen dat bedoelt hij figuurlijk, hij bedoelt daar mensen mee. Want Romeins burgers werden ook niet veroordeeld tot de wilde beesten, zoals andere misdadigers. Maar in ieder geval, dat is dus een idee van uitleggers, dat Paulus misschien al in Efeze gevangen heeft gezeten. En misschien vanuit daar wel die brief aan de Filippenzen heeft geschreven. En op zich is dat geen gekke gedachte, vind ik. Omdat, ja, dat is relatief dichtbij. Ik heb het op Google Maps even gekeken. Het is maar een paar dagen lopen. Als je je best doet. Of fietsen, ik weet niet meer wat ik had gekeken. Dus je kan je op zich voorstellen dat zo iemand als Epaphras, ja, dat dichterbij is dat je dat hebt gehoord. En dat hij hem daar heeft opgezocht. Ik ga niet zeggen dat dat zo is. Het is een mogelijkheid. Ik vond het zelf wel heel interessant, want dat is op zich een mogelijkheid die wij niet zo kennen. Dat was voor mij nieuw om dat te ontdekken. Dat dit zo is. Zeg ik het goed, Thijs? Ik heb het bij jou ook gelezen dat jij het als mogelijkheid oppert. Het maakt op zich niet uit voor het begrijpen van de brief. Het maakt misschien wel uit als je gaat nadenken wanneer heeft Paulus die brief dan geschreven. Want dan zou Paulus deze brief voor Handelingen 28 hebben geschreven. Voor degenen die een beetje bekend zijn met de theologie binnen EH. Ja, verandert daar wel wat aan. Dat is dan geen gevangenschapsbrief, geen volkomenheidsbrief die Paulus na Handelingen 28 geschreven zou hebben. Het feit is dat we het gewoon niet weten. Dus ik ga hier ook geen keiharde uitspraken doen. Ik vond het zelf wel interessant. Nou ja, er komt dus zo'n man Epaphras, die komt naar Paulus in de gevangenis. En dan moet je je voorstellen, dat heb ik ook al zondag gezegd, dat lees ik dan bij de commentaren, dat zo'n gevangenis is een beetje net als het ziekenhuis, als je daar in het ziekenhuis tegenwoordig komt te liggen. Dan ben je ook afhankelijk van familie en vrienden die jou komen wassen, die jou wat eten geven, misschien wat te lezen of een jas geven. En dat was Paulus natuurlijk ook. En daarom was hij ook heel blij met zo iemand uit Filippi die hem iets kwam aanbieden. Want Paulus kon natuurlijk geen geld verdienen, had geen bankpasje om zijn eten mee te kopen. Dus daar is hij enorm blij mee. Je kunt ook in, dat zullen we niet allemaal gaan lezen, maar je kunt ook in 2 Korinthe 8 volgens mij lezen, dat sowieso die Filippenzen en de mensen hier in Macedonië heel vrijgevig waren. Die waren altijd al bezig met geld en dingen naar Paulus te sturen om hem en zijn evangelie en de verspreiding van het evangelie te steunen. En daarom schrijft Paulus, hè, omdat die Epaphras bij hem is geweest, daarom schrijft Paulus vervolgens een brief aan die Filippenzen. Paulus heeft natuurlijk van Epaphras gehoord hoe het in die gemeente gaat, hoe het eraan toe gaat. En dus wil hij ze schrijven. Hij wil ze bedanken, dat doet hij in die brief, voor die gaven, dat hebben we ook net gelezen. Maar hij gaat ook specifiek in op bepaalde dingen die er spelen in die gemeente. Een van die dingen is dat die gemeente verdrukt wordt. Dat hebben we ook zondag gelezen. Paulus zegt tegen ze, omdat jullie dezelfde verdrukking hebben te hebben ondergaan die jullie mij hebben zien ondergaan. Oftewel, die Filippenzen hebben het niet makkelijk. Die worden waarschijnlijk ook door hun stadsgenoten niet serieus genomen. En ja, ik weet niet wat dat allemaal voor gevolgen voor ze had. En daarnaast lijkt het erop dat er in die gemeente ook oneenigheid was. Paulus benoemt dat specifiek, om eensgezind te zijn. En in hoofdstuk 2, daar gaat Siebert dan morgen over hebben, gaat hij specifiek aanwijzingen geven hoe je dan eensgezind kunt zijn en hoe je dan samen gemeente kunt zijn, samen in liefde met elkaar kan omgaan. En hij noemt zelfs in hoofdstuk 4, noemt hij 2 vrouwen die blijkbaar een bot met elkaar hadden. Die spreekt hij zelfs gewoon in het openbaar aan. Dat gaan we ook nog lezen. En hij waarschuwt daarnaast dus ook, en dat is hoofdstuk 3, daarnaast waarschuwt hij dus ook voor mensen uit Judea. En daarom begon ik mijn hele stuk met wat er gebeurde in het begin van Paulus' evangelieverkondiging. Voor mensen die komen en die daar dus komen vertellen dat je als heiden wel de wet moet houden en je wel moet laten besnijden. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de onderwerpen waar die brief over gaat. Dan als laatste, hou ik nog vol, wil ik met jullie de eerste 11 versen van die brief lezen. En dan is dat hoofdstuk 1. En ik hoop dat mijn hele inleiding tot nu toe, je dus ook een beetje een context, geschiedkundige context, heeft geschetst van hoe je die brief dan leest. Als die dus tegen hun gaat schrijven, dan weet je een soort van in wat voor situatie Paulus zit en hoe goed hij die mensen kent. Filippenzen 1, vers 1. Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus, aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid, dat doe ik voor vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Heel even dit vers. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen. Daar staat het Griekse woord koinonia. Dat kennen we allemaal. Dat betekent eigenlijk zoiets als partners zijn. Samen dingen ondernemen. En Paulus erkent dus dat die Filippenzen vanaf de allereerste dag zijn partners zijn geweest. Hè? Daar kun je dus in lezen wat we net hebben gelezen. Dat hij bij Lydia in huis mocht zijn. Dat hij in het huis van die gevangenbewaarder mocht zijn. En vervolgens, je kan ook lezen in Handelingen, maar ook in zijn brieven, bijvoorbeeld aan de Corinthiërs, dat Paulus vanaf dat moment, als hij verder reist, dat hij financieel ondersteund wordt door die Filippenzen. En daarom zegt hij dat ook, dat jullie hebben bijgedragen vanaf de eerste dag tot nu toe. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, en nou weet je ook wat hij bedoelt met dat goede werk, denk ik, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Ik wacht even. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk. Want u allen ligt me na aan het hart. Hè. Je ziet, Paulus kent die mensen echt persoonlijk. Die heeft persoonlijk echt, denk ik, veel mensen meegemaakt. U hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is. Nu ik gevangen zit en de waarheid van het evangelie verkondigt. U hebt alle deel, daar staat weer dat woord koinonia. Jullie zijn allemaal partners in de genade die mij geschonken is. Nu ik gevangen zit. Ook weer omdat ze hem dus financieel steunen daar. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Ja, ook al steunen ze Paulus financieel, toch bidt hij nog dat hun liefde nog meer mag toenemen. Zodat ze onberispelijk mogen zijn. Ik vind het wel heel bijzonder. Onberispelijk en zuiver op de dag van Christus. Hè, dat is de dag van Jezus terugkomt. Terugkomst. Dat ze dan vol van de vruchten van gerechtigheid mogen zijn. En dat is ook wat je verder in deze brief ziet. Dat gaan we ook in hoofdstuk 3 lezen. Paulus doet nooit alsof je er al bent. Alsof wat je doet al genoeg is. Voor Paulus, ja. Klinkt een beetje, hoe noem je dat? Nooit tevreden, maar voor Paulus is het nooit genoeg. Het kan altijd meer, je kan altijd harder proberen te rennen. En ja, dat zijn woorden die we niet mogen gebruiken, maar zeggen toch, nog beter je best doen. En dat zegt Paulus ook, maar natuurlijk gaat dat niet zonder God, daarom zegt hij ook, ik bid daarom. En als je dan verder leest, lees je eigenlijk een stukje waar mijn preek afgelopen zondag over ging. Waarin Paulus dus op zijn eigen situatie in die gevangenis gaat reflecteren. Maar waarbij hij eigenlijk alleen maar ziet dat het goede daaruit voortkomt. Nou ja, wat je hieruit zelf kunt meenemen, wat ik zelf wel mooi vond, is... Hè, Paulus zegt dat die Filippenzen dus partners zijn, deelgenoten aan de verspreiding van de evangelie. Volgens mij is de vraag voor ons, en daarmee wil ik jullie dan achterlaten... Volgens mij is de vraag voor ons, in hoeverre zijn wij dat ook? In hoeverre ben jij dat ook? Partner... deelgenoot met Paulus of misschien met gemeente Ebenezer of een andere gemeente, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. In hoeverre zijn wij deelgenoot aan het evangelie? Wat doen wij, en ik spreek daar ook mezelf mee aan hoor, wat doen wij om dat evangelie verder te verbreiden? Niet alleen onder onszelf, maar ook naar de buitenwereld. Ik denk dat dat een goede vraag is om over na te denken. Bij deze. Zijn er nog opmerkingen, vragen? Was het te lang?
Nee hoor.
Mag je zeggen hoor.
Dat is boeiend genoeg.
Ik doe dit ook niet vaak zo. Dus je mag gewoon feedback geven. Okay. Zullen we afsluiten met het gebed? Vader in hemel, we willen u danken dat we zo door de Bijbel mogen lezen. En ik hoop maar dat... er allemaal van mogen leren, dat we vooral mogen leren van het voorbeeld dat Paulus geeft, die in alles wat hij doet eigenlijk zoekt wat uw wil is, wat uw weg is. En dat, ja, daarin is hij voor mij althans een supergelovige, waar ik lang niet aan kan tippen, maar ik wil u bidden dat het voor ons een inspiratie mag zijn om ook meer zo in het leven te staan, dat we in alles wat we doen uw weg mogen zoeken. Ik dank u wel dat we dat hier in alle vrijheid kunnen overdenken met elkaar. En dat we ook zo lekker eten krijgen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.